Ik mag met Pinksteren spreken op een conferentie in Nederland. Dan ben ik er niet. En het thema van de conferentie is blus de geest niet uit. En er zijn een stuk of 6-7 toespraken waarvan ik er een aantal mag verzorgen. En mijn thema is onder andere hoe leef je door de geest en het lichaam als tempel van de Heilige Geest. Dat is veel te veel om in één keer door te geven, maar ik dacht het is wel goed als ik toch met al die voorbereidingen bezig ben om het ook in de gemeente te delen. En ik kan dat thema eigenlijk niet behandelen, misschien ook wel, maar in mijn hart niet, als ik niet begin met Romeinen hoofdstuk 8. Dat is gewoon zo'n fantastisch hoofdstuk wat ik wil gebruiken om met dit thema aan de slag te gaan. Hoe leef je door de geest en is dat mogelijk? Kan een mens echt veranderen? En sommigen zeggen, ja, moeilijk, je bent nu eenmaal zo. Het is je karakter, het zijn je hormonen, het is je zenuwstelsel en je hersenen, het is je opvoeding, je bent de slachtoffer, je bent nu eenmaal zo. En je bent ook nu eenmaal een zondaar en daar raak je niet vanaf. Nou, dat is niet de stijl waar Petrus over spreekt. God verandert mensen. Ik lees even een vers uit 2 Korinthe 3, vers 18. Wij allen nu, geen uitzondering, hè? Wij allen, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Daar ga ik straks meer over zeggen. En dan komt het, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dat gaat over die verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ja, God verandert mensen. Dat is een stoutmoedige boodschap. En Paulus die doet die uitspraak in Korinthe, aan de gemeente van Korinthe uiteraard, en let op. Dat is een gemeente met partijschap, met ruzie, met liefdeloosheid, onderlinge rechtszaken, incestueuze relaties, een heleboel problemen. En net aan die gemeente is deze boodschap, verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar aan diezelfde gemeente schrijft hij ook in zijn eerste brief, sommigen van u zijn dat geweest. God verandert mensen. Maar hoe zit dat dan, Paulus? Alles is nieuw geworden. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Oké, heel stellig hoe je dat zegt. Maar als ik kijk naar hoofdstuk 7 van Romeinen, dan merk ik dat je daar toch ook mee worstelt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan ben je heel stellig in hoofdstuk 6. Dit weten wij, dat de oude mens gekruisigd is. Vers 11. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Straffe uitspraken, Paulus. Maar hoe doe je dat? Hoe werkt dat in jou? Want je doet zelf niet wat je wil, maar wat je haat. En het goede wat je moet doen, dat doe je niet. Je doet het kwade. Nou, dat is die worsteling die je in hoofdstuk 7 heel uitgebreid beschreven ziet. Paulus, hoe veranderen mensen dan? En zijn antwoord zit in het einde van hoofdstuk 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Met andere woorden, degene die jou gered heeft van de schuld van de zonde, is ook degene die jou redt van de macht van de zonde. En daar gaat eigenlijk hoofdstuk 8 over. Hoe dat dan werkt. Het is niet door iets wat jij doet of kan doen, het is iets door wat God doet. De sleutel ligt in God. Een paar verzen, 2 Korinthe 3 vers 5. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te bedenken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. 2 Korinthe 5 vers 18. Dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft en ons de bediening van verzoening gegeven heeft. 1 Korinthe 1 vers 30, maar uit hem bent u in Christus Jezus. Ja, en de ware wijnstok, en wij dranken, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Hoe kunnen mensen veranderen, Paulus? Ja, het is niet iets in ons, het is iets in hem die ons geroepen heeft. Toch even terug naar dat vers van verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid, voor ik aan Romeinen 8 begin. Wij met onbedekt gezicht zien de heerlijkheid van de Heere. Je moet eigenlijk denken aan Mozes, die verlangt om de heerlijkheid van God te zien. En het antwoord van de Heere is, dat kan niet, want wie mijn heerlijkheid ziet, moet sterven. Nou, Mozes krijgt wel iets heel bijzonders. De Heere plaatst hem in een kloof en hij komt voorbij met zijn heerlijkheid en die is, dat moet je ondertussen weten, ik heb er zo vaak over gesproken, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn ontferming, zijn liefde. Maar de Heer houdt ook zijn hand voor het gezicht. Tot wanneer hij voorbij is gegaan en mag Mozes een klein beetje van de achterkant zien. Nou, niet zo met ons, zegt Paulus. Wij zien de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel. Wie is de spiegel? Het is de Heer Jezus. Ja. Door hem mogen wij iets zien van de heerlijkheid van God. En wat is zijn heerlijkheid? Daar hebben we het ook al over gehad de afgelopen weken. Het zijn al die namen, het zijn al zijn geweldige eigenschappen. Het is zijn redding, zijn verlossing en zijn heerschappij, zijn goedheid en zijn trouw, zijn toorn over de zonde ook. Zijn opstandingskracht. Zoveel dingen die wij mogen zien doorheen de Heer Jezus. Hij is de spiegel waarin we de wonderen van God mogen ontdekken. En Paul zegt eigenlijk, die verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid is doordat wij die heerlijkheid aanschouwen. Dat is een heel belangrijke. Want vaak proberen we uit eigen kracht en vermogen de dingen te doen die God van ons vraagt, want dat is gehoorzaamheid. Ja, dat moet ook wel. Maar het moet beginnen vanuit het aanschouwen van de heerlijkheid. Romeinen 12 zegt zo, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. En wat zijn de ontfermingen van God? Dat is hoofdstuk 1 tot 11. En eigenlijk is dat wat we moeten aanschouwen, wat binnen moet dringen, wat we moeten zien, zodanig dat als wij aan de slag gaan, het niet uit eigen vermogen is, maar vanuit het zien van hem, vanuit het werk van zijn geest, vanuit datgene wat Christus heeft volbracht, door zijn dood, maar ook door zijn leven, de heerschappij van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Het zijn zijn heerlijkheden die de krachtbron zijn van de verandering. Oké, dat was de inleiding. En nu naar Romeinen 8. Dus is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Romeinen 5 spreekt over het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus, toen wij nog zondaren waren. Romeinen 6 spreekt erover dat wij met Christus mee gekruisigd en gestorven zijn. Romeinen 7 laat de strijd zien. En Romeinen 8 geeft de sleutel van wie ik ben door hem die mij geroepen heeft. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is het uitgangspunt. Ik weet niet welke Bijbelvertaling u gebruikt, maar wij gebruiken normaal de HSV. Daar staat, voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat laatste stukje, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, staat niet in alle vertalingen. Ja, dat komt omdat verschillende vertalingen verschillende bronteksten gebruiken. En niet alle bronteksten vermelden dat tweede stukje. Statenvertaling wel, de King James vertaling ook. Maar een heleboel moderne vertalingen niet. Nou, ik denk zelf, waarschijnlijk, dat het er niet staat. Maar het is niet onzinnig wat daar staat. Want als wij beseffen er is geen verdoemenis, dan blijkt daaruit, als dat echt is, dat wij niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Onze identiteit in Christus is met andere woorden meer dan rechtvaardig verklaring door het bloed van het lam. Het is ook deel hebben aan de kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt. Er is niet alleen vergeving, er is ook levensvernieuwing. Er is niet alleen Christus aan het kruis, is er ook het werk van de Heilige Geest in onze harten. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat is vers 2. Wat is een wet? Nou, datgene wat bevoegd is om te zeggen hoe de dingen in elkaar zitten en hoe je moet gedragen, wat je moet doen. Een gebod om te gehoorzamen. Maar dat is niet het soort wet waar het hier over gaat. Want kijk, de geest heeft mij vrijgemaakt van de wet. Maar het is nog niet zo dat de Heilige Geest mij vrijmaakt van de geboden. Want als ik Jezus lief heb, wat doe ik dan? Aan zijn geboden bewaren. Ja. En je kan dus niet zeggen, in het nieuwe verbond waar wij nu zijn, ja, de wet geldt niet meer. Integendeel, de wet is goed en rechtvaardig en heilig. Het is de uitdrukking van het karakter van God zelf. En het werk van de Heilige Geest is om dat karakter van Hem in ons te bewerken. En sommigen zeggen, ja, maar nu gaat het niet meer over de 10 geboden. Het gaat over het gebod van de liefde. God liefhebben en elkaar. En dan is mijn tegenvraag, hoe doe je dat dan, God liefhebben en elkaar liefhebben? Ja, dan moet je de 10 geboden volgen. Zo simpel is het wel. Dus we zijn vrij van de wet betekent niet dat de geboden opzij worden geschoven, maar die krijgen een andere plaats. De wet waar het hier over gaat in vers 2 heeft te maken met wat is de geldende kracht, wat is het levensprincipe? Als ik mijn tablet in de lucht gooi en hij valt naar beneden, hoe komt dat dan? Dat is waterkracht. Kan die tablet daar iets aan doen? Nee, dat is gewoon de kracht waaraan die onderhevig is. Wat voorkomt dat die valt? Als ik hem vasthoud, of als hij ligt hier op het tafeltje. Je hebt dus een andere kracht nodig om die eerste kracht van de zwaartekracht te ontkrachten. En dat is eigenlijk de achtergrond, dat soort wet. De wet van de geest van het leven. Mijn hand, het tabletje. Het tafeltje heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. De zwaartekracht heeft geen effect meer. Datgene wat mijn leven bestuurt, is niet meer de wet van de zonde en de dood, maar de wet van de geest van het leven. Er zijn dus twee wetten. Eigenlijk twee verbonden. Je zou zelfs kunnen zeggen twee huwelijken. We hebben nu hoofdstuk 7 niet gelezen, maar dat begint met te zeggen, broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Hoe kan die vrouw daarvan afkomen van die man? Volgens de wet. Als hij gestorven is. Hoe kunnen wij van de wet die ons veroordeelt afkomen? Als wij gestorven zijn. Ja. Er is dus een oud verbond, een oud huwelijk. En als je daarin zit, dan zit je in slechte papieren. Want dat is het huwelijk van de zonde en de dood. Dat is de wet die toont dat je niet in staat bent om te doen wat God van je vraagt. En de ziel die zondigt, die moet sterven. En de genade die God geeft is dat die dood die wij verdienen, dat Christus die gedragen heeft. Dan zitten we in hoofdstuk 6 van Romeinen. Maar niet alleen Hij is voor onze zonden gestorven. Er is ook levenskracht in hem die mogelijk maakt dat wij in het nieuwe huwelijk, en wie is onze bruidegom? Christus, een ander leven gaan leven. Er is een andere kracht die in ons werkzaam is. Dus onze identiteit in Christus is niet alleen een soort theoretische positie. Ik ben christen geworden, ik ben een kind van God, ik ben een nieuwe schepping, God houdt van mij. Dat is allemaal waar. Maar dat heeft eigenlijk geen enkele betekenis als de opstandingskracht van Christus niet in ons werkt. Onze identiteit in hem is positie, maar ook levenskracht. Het werk van de Heilige Geest in ons en door ons, waardoor we in een nieuw verbond zijn terechtgekomen, een nieuw huwelijk zijn terechtgekomen. Straks is het avondmaal, dat is het symbool van dat huwelijk. In het Joodse huwelijksritueel, wanneer er afspraken werden gemaakt van een jonge man, die ging zijn toekomstige bruid halen. En een van de dingen die daar gebeurt is dat hij reikt aan zijn toekomstige bruid een beker. En hij zegt, dit is de beker van het nieuw verbond in mijn bloed. En je hoort de Heer Jezus tijdens het laatste maal met zijn discipelen. En hij zegt ook, ik zal er niet meer uit drinken uit deze beker totdat ik kom. En je hoort de Heer Jezus, die precies hetzelfde zegt aan zijn discipelen. We zitten in een nieuw huwelijk dat niet de dood in zich draagt, maar dat het leven in zich draagt. Er was niks mis met de wet, ze is heilig en goed en indrukwekkend heerlijk. Ze toont de heiligheid van God, de Allerhoogste die niet ligt, die trouw in zijn huwelijksverbond is, die elk van de 10 geboden gegeven heeft als een spiegel van zijn karakter. Maar die heerlijke wet was ook dodelijk. Daar loop je gewoon op stuk. En daaruit zijn wij gered. Het oude levensprincipe, de wet van de zonde, vervangen door een nieuw principe, de wet van de geest van het leven. Vers 3 en 4. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze wat was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De wet laat zien hoe je met God moet leven en wie met God mag leven. Psalm 24, vers 3 en 4. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Antwoord. Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wow. Nou, kijk naar je handen, kijk naar je hart. Het is voor ons onmogelijk om met deze levensstijl die wij hebben tot God te naderen, want onze harten zijn hier rein en zuiver en onze handen evenmin. En we kunnen hard ons best doen om de geboden te volgen, maar we slagen daar ook niet in. Nou, als je in het vlees bent als ongelovige, dan wil je dat ook niet. Dus ik denk zelf dat hoofdstuk 7 gaat over een wedergeboren Paulus die worstelt in zijn geestelijke strijd. Die gaat niet over de ongelovigen. Want hoofdstuk 7 zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Dat is de strijd van de gelovigen die in zijn hart de wet van God heeft ontvangen. De wet op stenen tafelen die in het hart is geschreven en waardoor die strijd zichtbaar wordt. De ongelovige heeft die strijd niet. Die doet gewoon zijn ding. Die leeft zijn leven. Maar wij weten dat om tot de Heere te naderen die heiligheid een noodzakelijkheid is. En wij worstelen daarmee, net zoals Paulus. En hoofdstuk 8 toont de weg om in die worsteling overwinning te behalen. De eis van de wet is vervuld. In vers 4 staat dat, hè, omdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. Wat is de eis van de wet? Ja, je moet haar volgen om te leven. En als je faalt, dan verdien je de dood. De eis van de wet is vervuld in Christus, want hij heeft het leven geleefd als zijn actieve gehoorzaamheid, wat wij niet konden, heeft hij gedaan. En zijn passieve gehoorzaamheid betekent dat hij aan het kruis is gestorven voor onze zonden. De wet eist oordeel en Christus heeft het gedragen. De wet eist gehoorzaamheid en Christus heeft het gedaan. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. In ons, die het allemaal goed heb gedaan, dat staat er niet. Maar in ons, die het nieuwe leven in Christus door zijn geest hebben ontvangen. Je zit in een nieuw huwelijk, dat niet dodelijk is, maar leven wekt. We zijn met hem opgestaan, gestorven, opgestaan, en we leven met hem. Zijn genade is genoeg voor redding en voor leven. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Vers 5. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Zij die in het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Daar moet je geen moeite voor doen. Dat komt gewoon vanzelf. De begeerte van het vlees is altijd op vinkenslag om je gevangen te nemen. En bij de ongelovigen is dat de stijl. En wij zitten in de worsteling daarmee. Maar Christus is opgewekt. We zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Colossenzen 3, vers 1 tot 3. En dat is de oproep van vers 6. We bedenken de dingen van de geest. Leven en vrede komt daaruit. Voort geen vijandschap, maar kindschap. Dat komt later nog in hoofdstuk 8 aan de orde. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven, als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Heb je het gesnapt? Ja? Dan kan ik stoppen. Dat zijn dingen die we wel lezen, maar waar we vaak overheen lezen en waarvan we de heerlijkheid missen. U bent niet in het vlees, dat oude huwelijk is voorbij, maar in de geest. Je hebt een nieuw verbond met een nieuwe bruidegom, althans wanneer de geest van God in u woont. Dat is belangrijk, want als je de geest niet hebt, ben je niet van hem. Je kan niet zeggen, ik heb ooit eens het zondaarsgebed gebeden, dus ik heb mijn ticket naar de hemel binnen. Ja, het is wel belangrijk om je zonde te belijden, maar als het leven van de geest niet de vrucht daarvan is, dan heeft dat gewoon geen enkele betekenis. Dan is dat een religieuze oefening geweest. Misschien wel oprecht, maar het leven van de geest, dat willen we echt wel zien. Want als Christus uit de dood is opgewekt, zo ook wij. Een nieuwe levensstijl. Ik kan meer zeggen over deze verse, maar ik wil eigenlijk bij vers 13 stoppen vandaag, waar het gaat over niet naar het vlees leven, maar door de geest de daden van het lichaam doden. En de vraag is, hoe doe je dat? Hoe leef je door de geest? Wie moet de daden van het lichaam doden? In vers 13. Wij, ja, En hoe moeten wij dat doen? Door de Geest. Wedergeboorte is exclusief, helemaal het werk van God. Uitverkiezing is exclusief, helemaal het werk van God. Rechtvaardiging is helemaal exclusief het werk van God. Roeping, ik zeg nu alles in een andere volgorde, maar dat komt later nog wel eens aan de orde, is helemaal exclusief het werk van God. Maar heiliging is het werk van God door ons heen. We merken mee aan datgene wat God ons heeft toevertrouwd. 1 Thessalonicenzen 1, vers 2 en 3 zegt dit. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij u gedenken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan, en dan komen de drie dingen, het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Geloof, hoop en liefde. Wie is voor? Niemand? Werken, inspanning en volharding. Wie is voor? Dan wordt het moeilijker. Dan wordt het echt moeilijker. Ja. Wij zijn vaak geneigd om, als het over geloof, hoop en liefde gaat, daar vrij oppervlakkig over te denken. Liefde is iets wat God in ons hart heeft uitgestort. Geloof is iets wat ons is gegeven. En hoop is dat we het lichtje nog zien op het einde van de tunnel. We doen daar eigenlijk niet zoveel inspanningen voor. Het is Gods genadegave. Maar bij die genadegaven die God geeft staan drie andere woordjes. Werk, inspanning en volharding. Met andere woorden, de gaven die God geeft, die moeten in onze levens uitgewerkt worden. En Paulus zegt daarvan in 1 Thessalonicense 2 en 3. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Dan zit ik even terug aan het begin van de preek. De heerlijkheid van God zien. Als in een spiegel. Je ziet de Heer Jezus. Je bent voor het aangezicht van God door hem heen. Werken, inspanning en volharding voor het aangezicht. Terwijl je zijn heerlijkheid aanschouwt. Terwijl je onder de indruk bent van alles wat hij is en wat hij doet. En het werk van de Geest in jouw leven. Het werk laat doen. En eigenlijk zeg je, ik kan dit leven niet leven. Deze zonde is te moeilijk. Deze ziekte is te erg. Deze relaties zijn pijnlijk. Help. En dan zegt God niet, doe toch maar een beetje beter uw best. Werk in de spanning en volharding. Nee, dan zegt de Heilige Geest, ik ben met je. Geloof maar. Ik ben met je, heb maar lief. Er is echt hoop. Niet omwille van iets in jou en wat jij kan, maar omwille van datgene wat God in gang heeft gezet. Er is geen verdoemenis door hen die in Christus Jezus zijn, want we zitten in een nieuw huwelijk. In een nieuwe relatie met een Vader die door zijn Geest in ons nieuw leven heeft gewekt en dat zichtbaar wil maken. Terwijl we leven voor zijn aangezicht, in intimiteit met hem, in omgang met hem, werkt hij door ons heen. Ik wil ook Filippenzen 2 vers 12 en 13 noemen. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw zaligheid, met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Wie werkt? God werkt. Wat werkt God? Het willen en het werken. Er is niemand die God ernstig zoekt. Niet één. Er zijn geen zoekers. Er is alleen God die trekt en roept en kiest. En doet wedergeboren worden. Maar als hij dat doet, dan is de andere kant van die medaille werk aan uw zaligheid. Niet als iets waardoor je door inspanningen tot God opklimt, maar als iets wat je door hem hebt ontvangen die in u werkt, waardoor jij kan werken. Wij kunnen werken omdat hij het werk doet in ons en door ons heen. Door de Geest, niet het eigen vermogen, de werking van het lichaam doden. Door de Geest. Wat bedoel je daarmee, Paulus? Nou, ik ga het even aan Johannes vragen. hoofdstuk 6, vers 63. De geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. Dat is krachteloos. Daar kan je niet mee leven, daar ga je mee naar de dood. De geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Met andere woorden, het werk van de Heilige Geest door ons heen heeft te maken met de woorden. Het werk van de Heilige Geest staat niet los van het woord. Het woord wat de inhoud geeft van wie God is en hoe hij werkt en wat hij doet. En de geest die het vermogen heeft om daarmee te leven. Kijk, het risico is het accent op gehoorzaamheid. Doen wat God zegt, de regels volgen. En uit eigen kracht is dat mateloos frustrerend. Wet is. Maar de andere kant is dat je een soort geestelijk leven promoot die niks anders is dan mystiek en intuïtie en ervaring. En de enige manier om die extreme te voorkomen is, ja, niet in het midden, maar die is de twee samen, de wet en het woord en de inhoud van wie God zegt en wat hij doet, en daarin zijn heerlijkheid aanschouwen, omdat je intimiteit hebt met hem, doordat je in zijn woord bezig bent. En daardoorheen werkt de geest zijn leven, het leven van Christus, in jou uit. Dat is de bedoeling. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Opdat we door de kostbare belofte die hij schenkt deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Het zijn zijn beloften, het is zijn woord waar hij doorheen spreekt, wat ons verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Timotheus 3, vers 16, 17 hebben we uitgebreid besproken toen ik het had over het belang van de Bijbel. De schrift die ons opvoedt in de rechtvaardigheid. Daar heb je weer dat veranderingsproces wat we nodig hebben. We willen dus de dingen bedenken die boven zijn, de geestelijke dingen, de dingen waar Gods woord over spreekt. We hebben Jezus lief, maar wie lief heeft bewaard zijn woord. We lezen die Bijbel elke dag. Het liedje, lees je Bijbel, bid elke dag. Maar we lezen hem niet om hem te lezen, we lezen hem om God te leren kennen. Heer, wie bent u? Wie ben ik? Hoe wilt u door mij heen werken? Wat heb ik nodig? Hoe moet ik veranderen? Wat is er wat u fijn vindt dat ik doe? Leid mij door uw woord en door uw geest. Leven door de geest. Ook niet door zelf tegen de zonde te strijden. Dat is een vruchteloze strijd. De zonde is altijd krachtiger dan je zelf bent. Jacobus 4, vers 7 en 8 zegt het zo. Onderwerp u dan aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. Zie je, je moet de duivel niet overwinnen. Je moet weerstand bieden. En hoe doe je dat? Niet door tegen hem te strijden, maar door te schuilen bij God. Door voor zijn aangezicht te zijn. Door hem te zoeken. Door daardoor ook de heerschappij van Christus te zien over alle overheid en macht en heerschappij. Je schuilt bij je bruidegom, want daar is het veilig. En hij is degene die de overwinnaar is en die de strijd voert. Nou, dat is eigenlijk wat we moeten leren. Dat naderen, dat onderwerpen, dat schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat is hoe we weerstand bieden. Dat is ook waar we God leren kennen en zijn wapenrusting. Die wapenrusting is ook het middel waardoor je de strijd voert. Nou, daar ga ik het vandaag niet over hebben en ook later niet meer, want ik heb erover gesproken toen ik doorheen de brief aan de Efeziërs heb gepreekt. Dus mensen die dat niet hebben gehoord, die moeten dat eens terug gaan zoeken. Ik kan je daar de informatie over geven waar je dat kan vinden. Maar ja, het is niet wij, het is zijn gerechtigheid, het is niet onze waarheid, het is de zijne. Het is zijn bescherming, het is zijn wapenrusting, het is hij die de strijd voor ons voert. Want de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot het afbreken van bolwerken. Want we breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dat vers, 2 Korinthe 10 vers 4 tot 6 is dit, gaat erover dat die strijd in hoge mate ook geleverd wordt in bolwerken in ons denken. En hier moeten we ook weer op letten. Want je kan de levensverandering gaan bekijken als ik maar anders denk. Alsof verstandelijke verandering levensvernieuwing kan brengen. Verstandelijke verandering verandert alleen maar je verstand. Net zo min als gehoorzaamheid van daden ook alleen maar het uiterlijk verandert. De vraag is, hoe werkt de Heilige Geest in mijn denken en in mijn handelen? Hoe krijg ik verlichte ogen van het hart om te onderscheiden waar het op aankomt? Hoe gaat Gods Geest door mij heen wanneer ik begrijp en lees, want er is wel inhoud wat ik moet kennen en weten, werken, zodat ik dat mijn handelen vrucht is van zijn werk in plaats van mijn gehoorzaamheid? Hoe zitten mijn bolwerken in elkaar? Emoties bij boosheid en bij verdriet. En wat denk ik bij wat ik voel? Niet de tijd om vandaag heel uitgebreid op in te gaan, maar dat zijn de dingen die we moeten bedenken, zodanig dat we ze brengen in het licht voor het aangezicht van de Vader, om de dingen te bedenken, niet die in ons hart zijn, maar die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, maar waar Christus is. Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Zodat we door hem te zien beginnen te begrijpen, niet met verstand, maar met geestelijke ogen. En Paulus doet vaak beroep op dat begrijpen. Romeinen 7, vers 1, broeders, weet u niet? Of 1 Korinthe 6, vers 19, of weet u niet dat? En er zijn andere teksten met dat weet u niet, als ik het heb over weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die preek komt later. We moeten wel weten. Maar het is een weten dat door de Geest openbaring heeft gekregen van de nabijheid van God die in en door ons werkt. Denk aan de preek van vorige week. Hebt u niet gelezen dat het leven van de Heer Jezus, die door de Geest naar de woestijn wordt geleid, maar die door het hanteren van het woord van God, ja, hij kan de Geest niet kwijtraken. Hoe zou hij de Geest kwijt kunnen raken? Maar hij raakt de Geest niet kwijt, omdat hij helemaal in de tegenwoordigheid van zijn Vader het woord kennende, dat hanteert als wapen. Omdat hij intimiteit had met zijn Vader. En die intimiteit hebben wij ook nodig. Bewaren zijn woord, zodat we weten wat de inhoud is voor een veranderende levensstijl die gedragen wordt door het werk van de Heilige Geest. Ik ben er bijna doorheen. Laatste bladzijde. Afleggen en aandoen. Dan moet je terug naar de preekreeks over Efeze, Efeze hoofdstuk 4. We moeten vernieuwd worden door de geest van ons denken. Dat is geestelijk denken dat door de Heilige Geest wordt verlicht. En ons bekleden met een nieuwe mens. Andere levensstijl. En hoe doe je dat? Je legt de oude af en je trekt de nieuwe aan. En nu is het examenvraag. Wanneer is een dief geen dief meer? Nee, niet wanneer hij niet meer steelt. Kom aan. Wanneer is een dief geen dief meer? Ja, jullie moeten het gewoon terug die preekreeks opnieuw. Als hij met zijn handen iets goed doet, dan zie je de vrucht van de verandering van zijn hart. Ja, wanneer is een leugenaar geen leugenaar meer? Niet als hij zwijgt, dan is hij gewoon een zwijgende leugenaar. Maar als hij met zijn mond dingen zegt die opbouwend zijn, die de waarheid zijn. Ja. Dus het doden van de daden van het lichaam heeft niet alleen te maken met ik zal maar niet doen wat verkeerd is, maar heeft te maken met de vraag, Heer, help mij om te zijn wat mijn roeping is. Hoe kan ik u en mijn naasten dienen? En dan ga je in plaats van datgene waar je vlees content mee is, datgene doen waar je hemelse Vader content mee is. En dan word je ook zelf content, want het diepste wat in jou is, is Christus. Paulus zegt in de Romeinen 7, zelfs op een bepaald moment, als het over de strijd met de zonde gaat, dan ben ik het niet meer, die zondig, bij wijze van spreken, maar het is de zonde die in mij woont en neemt er als het ware afstand van. Ik wil daar niks mee te maken hebben met dat vlees. Want de diepste kern van wie ik ben is, ik ben in Christus. Ik ben een nieuwe schepping. De geest van God werkt in en door mij. Ik oefen mijn lichaam maar dat is van weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Er is een oefening in de godsvrucht, er is een goede strijd van het geloof, er is een wedloop die gelopen moet worden, en dat doe ik niet uit eigen vermogen, maar steunende en leunende op hem. Je voert de strijd vanuit wie God is, door hem te aanschouwen, door vanuit de schrift heel zijn heerlijkheid te leren kennen, en dat diep in je binnen te laten dringen, en het gebed: Heere, open mijn ogen voor wie u bent, en leid mij op uw weg. Je voert de strijd met zicht op wie God is en wat hij doet. Je bent bevrijd van de schuld van de zonde. Dat is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Door de geest ben je bezig bevrijd te worden van de macht van de zonde. Dat is de heiliging, dat is het veranderingsproces. We blijven niet in de zonde onveranderd zitten. Nou, we zondigen nog wel, we hebben wel vergeving nodig, maar het blijft niet als een voortgaande levensstijl, voortdurend maar opnieuw en opnieuw zich herhalen. We zien de verandering. De strijd is juist het bewijs dat we een nieuwe schepping zijn. Want de ongelovige maakt zich daar geen zorgen over. Maar wij, die Christus hebben leren kennen, wij voeren die strijd. We zijn bevrijd van de schuld van de zonde. We zijn bezig bevrijd te worden van de invloed en de macht van de zonde. En we zullen bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. Dat is verder in Romeinen 8. We zijn bevrijd, we worden bevrijd, we zullen bevrijd zijn. En eigenlijk, die drie facetten van onze redding, we zijn, we worden en we zullen, Dat zijn dingen die in dit prachtige hoofdstuk van Romeinen verweven zijn. Maar de rest, dat voor een volgende keer.